AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Kortie Media.
Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Het Oekraïense tegenoffensief concentreert zich ook deze week rond Bachmoed en het westen van Zaporizhia. Ondertussen verschuift de aandacht op het wereldtoneel richting Israël. Sinds de terroristische Palestijnse beweging Hamas zaterdagochtend uit het niets de aanval opende, is het opnieuw oorlog tussen de gezworen vijanden. De Israëlische premier Netanyahu waarschuwt voor een lange en moeilijke oorlog. Wat verwachten generaals buiten dienst Peter van Umm en Mart de Kruijf? Mijn naam is Jos de Groot, je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, dat is onze wekelijkse extra aflevering waarin Peter en Mart nog veel meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl/veldheren. Meer dan 800 luisteraars gingen je al voor. Nou, de aandacht op het wereldtoneel verschuift richting Israël, dus ook wij gaan het vandaag uitgebreid over Israël hebben. Maar dachten wij ook, voordat we deze podcast gingen opnemen, laten we beginnen in Oekraïne. En Peter, jij zei ook van, ik vind dat belangrijk. Waarom vind je dat?
Nou, je ziet sowieso in het publieke domein en in de media, zie je dat er minder aandacht voor Oekraïne komt. Terwijl, ja, de ernst is dan gewoon, ja, nog steeds hetzelfde. En is nog steeds heel erg groot. En het leed, de verschrikking is nog steeds heel erg groot. Maar ja, dan wordt het bijna gewoon, om het zo maar te zeggen, en vervlakt de aandacht voor de oorlog in Oekraïne. En dat moeten we ze allen echt niet doen, want we moeten de Oekraïners wel blijven steunen. En we moeten uiteindelijk bijhouden wat daar gebeurt.
Ja.
Dus ja, heel triest wat er allemaal in Israël gebeurt. Maar laten we vooral niet vergeten dat er in Oekraïne ook gewoon een ramp aan de gang is.
Ja. Ik doe altijd, voordat we de podcast gaan opnemen, doe ik 's morgens nog een rondje langs de nieuwssite, zal ik maar zeggen. En dat was de afgelopen weken altijd, hè, live blogs hier, artikelen daar. Wat gebeurt er in de loopgraven in Oekraïne? En vanochtend, nou, ik vond ze amper. Dus dat is wel de dynamiek waar we in zitten.
Ja. Nee, je moet, als je nu zoekt, moet je echt Oekraïne intypen.
Precies,
Want anders dan gaat het nieuws allemaal over wat er in Israël aan de hand is.
Terwijl, wat is de status daar nu?
Nou, ik heb ze wel kunnen vinden. Je ziet eigenlijk dat het met een eufemistisch woord, vooral zuid van Robotine, de situatie nog steeds fluïde is. En fluïde betekent gewoon, waar we het vorige keer over hebben gehad, dat op ultrakorte afstand, en dan praat je echt op soms enkele meters, soms tientallen meters, elke dag loopgraven, stellingen, bunkers van eigenaar wisselen. Dus je ziet, waar we het vorige keer over hadden, dat culminatiepunt, hoeveel kun je er nog in douwen, terwijl je geen voortgang maakt voor beide kanten. Ja, dat begint nu langzamerhand wel te komen. Aan de andere kant, op het strategische veld, heeft Duitsland een heel groot steunpakket aangekondigd. Meer dan een miljard euro voor Oekraïne. We hebben al eens vaker gezegd, als Amerika onzeker wordt, de politieke situatie, of de steun aan Oekraïne gecontinueerd kan worden, dan gaat Europa natuurlijk een cruciale rol spelen. En Duitsland moet daarin eigenlijk een leidende rol spelen. Dus het feit dat ze dit hebben gedaan, is opvallend. Plus nog eens een keer het wat kleinere steunpakket van de Europese Unie natuurlijk. Vooral bedoeld om mijnen te kunnen ruimen voor 115 miljoen euro. Maar die steun van Europa naar Oekraïne, dat is natuurlijk belangrijk dat die blijft. En het gevaar is natuurlijk dat die aandacht voor Oekraïne ook leidt tot minder politieke aandacht voor Oekraïne. Dus het gek is dat als neveneffect van de actie die we afgelopen dagen hebben gezien, dat natuurlijk Rusland achterover leunt en zegt, jongens, hoe meer zeg maar frictie, om een Clausewitziaanse woord te gebruiken, hoe meer onrust in deze wereld, des te beter het voor Rusland is.
Ja, en eigenlijk het beeld wat Mart schetst van wat er zuid van Zaporizhia aan de hand is, kun je eigenlijk meer naar het noorden eigenlijk ook wel zien. Want ook daar zijn de Russen ook wel bezig met tegenaanvallen, net overigens als zuid van Zaporizhia. Dat is soms met maar een paar man. Maar er is nu sprake van het gebied van Luhansk en Donetsk, van hele bataljons van de Russen die aanvallen. Er is ook sprake van, nog niet helemaal bevestigd, dat een nieuwe lichting van Wagner, en ook lijn met ervaring van Wagner, maar ook mensen van Kadyrov, dat die daar samen in de buurt van de Tsjetsjenen, dat die in de buurt van Bakhmut en Avdiivka aan het vechten zijn. En wat je leest, is dat men toch vooral ziet dat vanuit de Russische Federatie probeert men zo de Oekraïnse strijdkrachten daar te binden, zodat ze niet massaal druk kunnen zetten op het slagveld zuid van Zaporizhia. Maar ik geloof dat Martin Elders eerder heeft gezegd, soms wisselt een loopgraaf 2-3 keer van partij.
Ja.
En dat is een beetje de vertaling van fluïde, om het zo maar te zeggen. Dus het is moeilijk om er zicht op te krijgen voor iedereen overigens.
Ja.
Wat wel blijft opvallen is dat Zelensky blijft zich bezighouden met de wereld. He, dus zijn militairen doen de operatievoering. En Zelensky is degene die voortdurend naar buiten gaat om steun te blijven garanderen. Die werkverdeling is duidelijk, maar is ook wel opvallend in die zin dat het lijkt alsof hij zijn militaire commandanten vrij veel vrijheid van handelen geeft om te doen wat ze moeten doen.
Ja. Ja. Nu zijn er de eerste meldingen van slecht weer zou op komst zijn in Oekraïne. Nu ga ik niet weer aan jullie vragen of de tanks vastlopen in de modder, want dat hebben jullie inmiddels meermaals ontkracht. Maar wat gaat dit betekenen voor, nou ja, de situatie daar? Jullie zeggen, die loopgraven wisselen bij wijze van spreken elke dag van eigenaar. Het is natuurlijk een heel intens gevecht.
Ja.
Nou en dan wordt het ook nog rond weer.
Sowieso, als je in de loopgraaf staat en het begint te regenen, dan je wordt dan niet vrolijk in de loopgraaf, maar dan wordt er nog minder vrolijk op. Want het wordt gewoon één grote baggerzooi op een gegeven moment. En dat is alleen maar triester dan triest. Maar de regen heeft nu al zien we invloed op het gebruik van de luchtstrijdkrachten en van met name kleinere drones. Dus dat wordt minder. Dat effect zal alleen maar groter worden. Maar er zijn wel meer opmerkelijke dingen. Er zijn nogal wat meldingen die je nu ziet over onvrede bij de Russische strijdkrachten. Er is zelfs sprake van dat er af en toe gestaakt wordt aan het front. Van desertie van gemobiliseerd personeel. Onderlinge spanningen tussen eenheden die uit andere regio komen. Het gaat in ieder geval aan de Russische kant ook niet goed.
Nee.
Hey, dat is een mooi brugje naar twee dingen die ik nog even wil aanhalen. Het eerste is het begrip non-battle casualties. Wij denken altijd dat oorlogen leiden tot sneuvelen en gewond raken. Maar een heleboel mensen die niet meer functioneren zijn mensen die of ziek raken, fysiek of mentaal niet meer in staat zijn om te kunnen vechten. En soms zijn dat vrij grote percentages. En zeker als het weer slecht wordt, dus je fysieke omstandigheden worden zwaarder, zul je ook zien dat het aantal non-battle casualties als aantal in de verliezen gaat toenemen.
Ja.
Er ligt ook een relatie met het moreel. Dat is één. En het tweede is, als de nachten langer worden, dan krijg je ook meer het gevecht bij duisternis, zoals ze het noemen. Het gevecht in de nacht. En dat is toch anders qua dimensies. Niet alleen heel intensief, maar je hebt ook nachtzichtapparatuur nodig, waar je goed kunt kijken waar zit een tegenstander of niet. Als je goede nachtzicht hebt, is dat een groot voordeel. Een groot voordeel. Dus dan krijg je toch een wat andere dimensie, gewoon puur door de geografie en het feit dat je in een ander jaargetijde zit. En dat gaat ook weer eens een invloed hebben op deze
oorlog. Ja, kijk, Mart aan. Mijn indruk is dat de Oekraïnse strijdkrachten een grotere dichtheid van nachtzichtapparatuur hebben dan de Russische. Dus daar zou je een voordeel voor de Oekraïners uit kunnen halen. Overigens met wat ik net zei, dat er toch wel een hoop onvrede en gedoe is in de Russische strijdkrachten. Dat koppel ik dan aan het feit dat het ministerie van Defensie van de Russische Federatie de afgelopen week een paar meldingen heeft gedaan over dat ze de training anders gaan aanpakken. Dat ze andere trainingseenheden gaan neerzetten, dat ze andere mobilisatiecentra gaan neerzetten. Ja, ik koppel dat dan aan elkaar. Ik weet niet of ik dat wel moet doen, maar ik koppel dat aan elkaar. Dat zou een reactie kunnen zijn op het feit dat toch een hoop troepen klagen over gebrek aan materieel, gebrek aan opleiding en dergelijke.
Ja. En misschien nieuws heeft er wel mee te maken, maar niet met dit thema in de loopgraven. Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld de industrielijnen van Rheinmetall in Duitsland om artillerigranaten, om die te produceren, dat die inmiddels draaien. Dus je ziet dat ook langzamerhand de West-Europese industrie aan het opschalen is om te kijken wat deze oorlog nu betekent, of ze kunnen blijven ondersteunen. En dat duidt er ook op dat dit best wel eens een lange oorlog.
Ja, maar ik zag dat ook. De Denemarken weer besloten om een munitiefabriek te
openen. En Denemarken heeft ook aangedrongen op meer F-16's. Dus samen met Nederland druk uitroept om meer F-16's.
Dus daar beweegt het. Een ander opmerkelijk bericht van deze week op satellietbeelden is meer treinverkeer waargenomen tussen Noord-Korea en Rusland. De afspraak tussen Kim Jong-un en Poetin is natuurlijk een maand geleden alweer. Kunnen we hier een conclusie aan verbinden? Wat zit er in die treinen?
Nou ja, we moeten afgaan op een melding van het Center for Strategic Studies.
Ja.
En die hebben uit satellietbeelden inderdaad duidelijk gezien dat er meer treinverkeer is. En vooral beladen van Noord-Korea naar Rusland. Zij geven aan dat hoogstwaarschijnlijk munitie en mogelijk zelfs geschut is. Dus kanonnen of zo. Dan zie je dat Poetin toch effectief is bij die lui die nog met hem samen willen werken, om daar uiteindelijk militair materieel weg te halen. Ik weet niet of dat materieel is wat de Russen gelijk kunnen gebruiken, of dat ze daar eerst nog opleiding op moeten doen. Dat durf ik niet te zeggen. Maar uiteindelijk gaat dat weer effect hebben aan het front. Zo simpel is het.
Ja.
Ja, en artillerie, dat die gebruikt kan worden voor slechte dingen, dat hebben we gezien uit een melding die naar twee kanten wordt er gewezen. Dat er dus nu met een artilleriebeschieting weer geschoten zou zijn op de energiecapaciteit van de kerncentrale in de buurt van Zaporizhia. En dat zijn natuurlijk griezelige dingen. Ja. Ze zijn daar alweer overgegaan op de noodaggregaten die met diesel gewoon draaiende worden gehouden. En in ieder geval heeft het International Atomic Energy Agency, die heeft het gewoon bevestigd dat dit gebeurd is. Ja, daar moeten we met z'n allen met onze handen vanaf blijven. Dat is gewoon heel erg link.
Ja.
En als laatste opvallend nieuws, de economie van Oekraïne schijnt te groeien.
Ja,
in plaats van te krimpen.
Ja. Ja.
Dat is wel. En een groot aandeel zit in de defensieindustrie daar. Hè. Ze produceren ontzettend veel zelf.
Ja, ze zijn in ieder geval heel creatief, inventief om uiteindelijk toch defensiemateriaal ook uit hun eigen samenleving weer op te werken en aan een krijgsmacht door te geven. En natuurlijk gebeurt dat met westerse steun, maar het is toch wel knap wat ze daar presteren.
Ja. Dan moeten we nog even, voor we naar Israël gaan, iets rechtzetten. Vorige week hadden we hier aan tafel wat onduidelijkheid over de vraag of de uitgaven voor Oekraïne, die Nederland doet, of die onderdeel zijn van de defensiebegroting en of ze meetellen voor de NAVO-norm van 2%.
Ja, wij wissen nu het zweet van ons voorhoofd.
Ja, ik zie het. De spanning neemt toe aan tafel. Wij kregen daar best wel wat reacties op en ook zeker van mensen die binnen de defensieorganisatie actief zijn.
Waarvoor dank in ieder geval.
Waarvoor dank. En ik ga even een reactie oplezen van Frans de Vries. Hij schrijft ons het volgende. In de afgelopen podcast werd een vraag gesteld aan de luisteraars over de 2% norm van de NAVO en de steun aan Oekraïne. Binnen het directoraat-generaal beleid van het ministerie van Defensie houd ik mij bezig met de begroting en zie ik de oproep als een uitnodiging om te antwoorden. De generaals hebben allebei gelijk. Nou, dat is alvast goed nieuws.
Nou, dan kun je verder stoppen, Jos.
Nou, tot zover. Nee. De generaals hebben allebei gelijk en dat toont de complexiteit van de situatie. Per steunverzoek voor Oekraïne wordt beoordeeld of de steun, zogezegd generaal, wordt gecompenseerd. Generaal gecompenseerd houdt in dat er extra geld vrijgemaakt wordt uit de algemene middelen bovenop de defensiebegroting. En voor de steun aan Oekraïne is defensie deels generaal gecompenseerd. Daarin heeft generaal Van Um gelijk. Dan de 2% voor de begroting van.
Je kunt nu stoppen.
Dat is nou de tweede stop. Nee. Dan de 2% voor de begroting van Defensie geldt dat de steun aan Oekraïne voor 2023 wel wordt meegerekend voor de 2%, maar niet voor 2024. Daarin heeft generaal De Kruif gelijk. Om dit verschil duidelijk te maken staat in de begroting die afgelopen Prinsjesdag is verstuurd een grafiek die het verschil duidelijk maakt op pagina 10 voor de fijnproevers. Inclusief de steun aan Oekraïne komt Nederland in 2024 op 2,06% en zonder is het 1,95%. PS, naast generaal Van Um en generaal De Cruijff is er dus ook een generaal gecompenseerd.
Het zal tijd worden. Ja. Maar kijk, er is ook iets heel raars aan de hand. En overigens, dank voor het antwoord.
Ja,
echt, ja. Super dank. Kijk, die 2% van NAVO, die heeft een intentie. En die intentie daarvan is dat je daarvan de krijgsmacht van jouw land zodanig sterk maakt dat je een significante bijdrage levert aan de collectieve verdediging van NAVO. Daar is natuurlijk niet mee bedoeld dat je daarmee dingen gaat kopen die je in een ander land kunt zetten. Dus als je er gewoon zuiver kijkt, simpel naar kijkt, dan zeg je ja, het feit dat we dan die in de begroting trekken, dat is eigenlijk populair gezegd een beetje pimpen van de begroting richting de 2%. Overigens, ook dat is een punt wat een heleboel landen doen dat. Het is maar wat je in de begroting meeneemt en niet. We hebben BTW erin. België heeft dat niet. We hebben pensioen- en wachtgelden erin. Kortom, er zit echt wel een laag onder waar die 2% nader moet analyseren. Maar het feit dat we het ene jaar wel erin stoppen en het andere jaar niet, dan zeg ik, ja jongens, dat heeft iets kunstmatigs, heeft dit. En ja, ik ben geen econoom, alhoewel ik wel economie 1 en 2 op de middelbare school heb gehad. Maar
dat is even geleden.
Die lessen ben ik schandalig vergeten. Maar laten we niet doen alsof we die 2% halen. En even daarbovenop, de afspraak in veel nieuws was tenminste 2%. Dus als een van de rijkere landen ter wereld, een van de grotere economieën ter wereld, doen we nog steeds niet wat we zouden moeten doen.
Wij zijn deze podcast begonnen om ons luisteraars uit te leggen hoe oorlog werkt. En dat hebben we tot nu toe steeds gedaan aan de hand van de oorlog in Oekraïne. Maar we kunnen en willen ook niet voorbij gaan aan wat er nu in Israël gebeurt. Hamas voerde zaterdagochtend een verrassingsaanval uit op Israël. Het grootste offensief op Israëlisch grondgebied in 50 jaar. Israël beantwoordde de aanval met onder meer luchtaanvallen op de Gazastrook. Israël heeft de staat van oorlog uitgeroepen en bereidt een grondoorlog tegen Hamas voor. Peter, zou je ons eens kunnen meenemen? Wat is er de afgelopen dagen allemaal gebeurd? Want het is nogal wat.
Ja, maar laten we beginnen te zeggen dat Hamas is niet de Palestijnse bevolking. En de Palestijnen zijn niet Hamas. Dus die twee dingen moet je echt uit elkaar halen. En ja, ik kijk met grote verbazing naar wat er gebeurt en ook ja, met afgrijzen. Want als je als Hamas zo duidelijk stelt dat je eigenlijk geen onderscheid maakt tussen burgers en militairen, en dan een slagpartij aanricht op een muziekfeest waar niet eens militairen aanwezig zijn, ja, dan plaats je jezelf wel buiten de orde, om het zo maar te zeggen. Dus ik vind het echt verschrikkelijk wat hier gebeurt. Maar ze hebben het aan hun kant, militair gezien, heel goed voorbereid. En wat voor mij de grootste verwondering is, is dat aan de Israëlische kant men of de signalen niet goed heeft opgepakt, of de signalen helemaal niet heeft willen zien, of niet goed geanalyseerd. Maar dat ze verrast zijn. En ja, ik denk dat wij, Mart en ik, vanuit ons vak weten dat de inlichtingendiensten van Israël, die zijn goed. Die kunnen ook behoorlijk agressief zijn in het binnenhalen van informatie. En dat je dan signalen mist van mensen die oefenen met gliders, om maar eens iets te noemen. Ja. Of met van die kleine vliegtuigjes. Ja. En dat je dan niet afvraagt, ja, wat zouden ze daarmee willen? Dat is zo'n evident iets. En misschien hebben die lui wel in het buitenland geoefend, zou kunnen. Maar de Israëli's houden de hele wereld in de gaten. Dus ik verwonder mij echt over het feit dat de Israëli's hier zo verrast zijn. En dan zie je dat het ze dagen kost, ten koste van heel veel slachtoffers, om uiteindelijk het initiatief weer aan hun kant te krijgen. En de Israëli's hebben nu, denk ik, weer redelijk controle op het gebied tegen de Gazazone aan. Maar ja, ze roepen nu heel veel reservisten op, want ze moeten veel meer dan dat. Ja. Want ze moeten ook bij de Westoever moeten ze de zaak in de gaten houden. Ze moeten richting Syrië, richting Libanon moeten ze de zaak nu in de gaten houden. Want het kan zomaar aan alle kanten ontploffen.
Ja. Kijk, 50 jaar terug hadden we de Yom Kippur-oorlog. toen werd Israël ook verrast. En vooral verrast door het feit, niet alleen dat ze werden aangevallen, maar ook dat de Arabische landen konden samenwerken met elkaar en Israël gecoördineerd konden aanvallen.
En even terug naar de door wie werd Israël toen aangevallen?
Door Syrië, door Egypte, door Jordanië, door verschillende landen werd het aangevallen. Dus van verschillende zijden ook. Dat was echt een probleem wat ze toen hadden. Maar dat was eigenlijk strijdmacht tegen strijdmacht. Nu werden ze weer verrast. Wat natuurlijk opvalt is wat Peter net zegt. Hoe kan dit gebeuren? Daar kun je alleen maar over speculeren. Maar hier spelen natuurlijk twee partijen een rol. Aan de ene kant, Israël heeft het kennelijk niet gezien. En ik speculeer, maar zoals wij altijd naar inlichting kijken, is dat je twee aspecten hebt. Wat zie ik nu gebeuren? Hè? Dus dan denk je aan data, aan videobeelden, aan camerabeelden, aan algoritmes. Maar je moet ook altijd blijven denken, los van die technologie, wat is nou de intentie van mijn tegenstander? En kennelijk hebben we die intentie van Hamas volstrekt over het hoofd gezien. En dat baart zorgen. Aan de andere kant moet je zeggen dat de operatie, en dat klinkt heel raar gezien de gruwelijkheid hiervan, maar wel zodanig is opgezet dat Israëli's daar niet achterkwamen, terwijl het toch een grote operatie was. Dat doe je alleen maar door heel strikt OPSEC te hanteren. OPSEC is een afkorting voor Operational Security. Dat betekent eigenlijk, je zegt pas mensen op het laatste moment wat ze moeten weten om zo'n operatie te kunnen uitvoeren. En ik vermoed dat ze heel veel separate opdrachten hebben gegeven aan kleine cellen die van elkaar niet wisten wat er allemaal kon gebeuren. En pas een aantal mensen hebben gehad die het overzicht hebben gehad. Speculatie, maar dat zou kunnen. Anders word je niet zo verrast. Maar zelfs als je zou worden verrast, als militair, als je daar zit in Zuid-Libanon, moet je ook gewoon de skill en drill hebben en een basistechniek om alert te zijn. Het grootste trauma wat wij hadden in Afghanistan was, wat gebeurt er als zo'n buitenpost van ons wordt overlopen door de Taliban? En er zijn videobeelden van 30 militairen die gegijzeld worden door de Taliban, waren heel scherp op het feit dat je altijd je nabijbeveiliging, noemen we dat, gewoon op orde moet hebben. En ook met een worst case scenario plannen. Dus wat doe ik nu als alles fout gaat? En dat is gewoon common military sense. Nou, kennelijk is die worst case planning, wat zou ons kunnen overkomen, is kennelijk niet gebeurd. En dat is, blijft opvallend in deze oorlog.
Kan het ook in een soort hoogmoed of zelfoverschatting zitten van hè, het is bekend hoe sterk het leger van Israël is, althans wordt geacht te zijn.
Ja. Ten tijde van de Yom Kippur heeft men dat nadien allemaal geëvalueerd. En toen was het echt van een compleet verkeerde inschatting van de tegenstanders. Ja. En ook een vorm van hoogmoed. Ze durven het toch niet en ze kunnen het niet. Nu zullen we moeten kijken hoe dit is. Maar dit is zo tegen, mag ik noemen, de Israëlische natuur in. Want Israël heeft geen diepte. Heeft geen strategische diepte, kan geen land inwisselen voor tijd. Want het is gewoon geografisch een heel klein land. Dus zij moeten altijd heel goed opletten. Daarnaast, Israël heeft een relatief kleine bevolking als je dat afzet tegen de buurlanden samen. Dus ieder leveren, ieder soldaat is daar heel erg belangrijk.
Wat dus bedoel je met land inwisselen voor tijd?
Dat betekent dat als jij wordt aangevallen, dat je gewoon een vertragend gevecht voert. Dus je levert langzamerhand land in om tijd te kopen om een reactie voor te bereiden.
Dat is eigenlijk een hele unieke situatie.
Ja, maar omdat dat voor de Israëli's heel erg moeilijk is, heb je ook gezien dat de Israëli's vaak van de preemptive strike zijn. Dat betekent, ze zien dat die ander iets van plan is. Daarvoor heb je je inlichtingen nodig. En dan delen zij eerst een klap uit voordat die ander dat doet. Daar zijn de Israëli's door de geschiedenis heen altijd wel van geweest, om het zo maar te zeggen. En dus is het des te verwonderlijker dat ze nu met die waarschuwing van de Yom Kippur oorlog nu toch niet de eerste klap hebben uitgedeeld. En dat ze nu een druimde oor is te zacht uitgedrukt. Ja. Omdat er iets heel, heel verschrikkelijks is gebeurd.
Wij vergelijken nu met de Yom Kippur oorlog. Mm-hmm. En dat kan ook. Dus wel een vergelijking die mank gaat. Namelijk, de Yom Kippur oorlog was een oorlog tussen strijdkrachten. Hè? En ondanks het feit dat er ook dingen fout gaan, heb je een soort basisstructuur van regels waar je je aan moet houden. Hè? Noemen we de regels van het humanitair oorlogsrecht. Ja, dit is een hele andere oorlog. Hè? Dit is geen oorlog om te winnen eigenlijk, maar een oorlog om te doden. Zo is die begonnen. Niet om terreinwinst, maar om bloed en gedragen door wraak. En eigenlijk niet tegen doelen, militaire doelen of terrein, maar tegen mensen gericht. En dat maakt deze oorlog voor ons ook zo onthutsend. Want natuurlijk, als je in de geschiedenis kijkt, hebben Palestijnen en Israël en ook groeperingen binnen Palestina, dan kun je altijd bladzijden in het boek vinden die voor een gedeelte grijs en zwart zijn. Die kunnen allebei de kanten vinden. Maar zelfs in Afghanistan heb ik eigenlijk nooit meegemaakt dat respect voor menselijk leven totaal ontbrak. Zelfs bij de Taliban kon je nog zaken doen. Dan kon je zeggen, oh, dan vroegen ze aan ons, kunnen wij onze doden ergens ophalen? En dan kon dat, maar zeiden wij, dan gaan we wel de kinderen vaccineren tegen polio in dat gebied. Marco Kroon, die Taliban-strijders die gesneuveld zijn, afdekt met dekens uit respect voor zijn tegenstander. Wat hier gebeurt is zo zonder respect voor enige vorm van menselijk leven. Dat is natuurlijk het mentaal schokkende van deze oorlog. Dat mensen überhaupt, even los van wie er gelijk heeft of niet, in staat bent dit soort dingen te doen. En dat leidt dus altijd ook tot een reactie die bijna niet meer in verhouding staat tot dit conflict als geheel. En dat zie je ook. En dat is ontzettend pijnlijk om te zien. Dus wat dat betreft, Yom Kippur, je kunt het vergelijken qua inlichtingenfout, maar dit is wel een oorlog van een andere natuur als die we toen hebben gezien.
Ja, maar Mart begint hier dus met vergelijkingen te maken en in context te plaatsen. En ja, ik heb toch wel met verbazing gekeken de afgelopen dagen naar niet de minste mensen die in de media gewoon zeggen van, nee, dit is zo bijzonder, dit moeten we als item sec bekijken en de context weglaten. Nou, neem me niet kwalijk hoor, maar dat vind ik toch wel heel erg door een rietje kijken naar de wereld. Je kunt dit niet beoordelen zonder ook naar de context te kijken en naar de geschiedenis te kijken.
Even voor duidelijkheid, dat was Uri Dozentaal aan tafel bij Opeen. Hè,
waar je het nou, onder andere. Ja, maar ja. Er zijn meer mensen geweest die dat gedaan hebben. Ja. Dan ben je wel gewoon met een vrij simpele rechtvaardiging bezig van dingen. Dus daar had ik wel moeite mee. Je moet het in de context blijven zien. Ik ben niet voor niets begonnen met te zeggen dat Hamas is wat anders dan de Palestijnse bevolking. Er is gewoon de afgelopen decennia heel veel gebeurd. Dat kun je niet achterloos het raam uitgooien en zeggen, we kijken alleen naar het nu. Dat vind ik niet juist.
Nee. Kijk, de roep om rechts, hè, die de Palestijnen vaak hebben, en soms ook een begrijpelijke roep ook, mag natuurlijk nooit leiden tot volstrekt onrechtmatig handelen. Hè? Maar je kunt de twee niet los van elkaar zien. Zo werkt het niet.
Nee, en voor de luisteraars mag duidelijk zijn, wij praten helemaal niet goed wat Hamas gedaan heeft. Hè? Ik vind het verschrikkelijk. En ik zei het al, ze hebben zich helemaal buiten de orde geplaatst. Maar je zult maar gewoon in de Gazastrook wonen. Het is al vaak gezegd, het is een openluchtgevangenis. Er is geen hoop, er is geen toekomst. Als je nu dan weer ziet dat de Israëli's gewoon alle toevoer afsnijden. Ja, dan hoop ik dat mensen zich ook een beetje inleveren in gewoon niet in die Hamas, maar in die Palestijnse bevolking die daar is.
Waarvan de Verenigde Naties ook zeggen hè, dat
mag niet. Helemaal niet.
Maar die overigens ook leiden onder Hamas. Hè? Ik bedoel, hè? Hamas is
de bevolking bedoel je?
Ja, de Palestijnse bevolking. Die leidt er ook onder. Dat is ook een soort schrikbewind.
Ja. En we hebben het in de oorlog in Oekraïne al gezegd, en hier geldt precies hetzelfde. Uiteindelijk zijn de gewone mensen de dupe.
Ja. Ik vraag me soms af, wat ik veel heb gehoord deze dagen, dat is onvoorwaardelijke steun voor Israël, onder andere natuurlijk vanuit de VS. We zien dat er bombardementen worden uitgevoerd op de Gazastrook. We weten, de Gazastrook is niet ongelooflijk groot en het is ontzettend dicht bevolkt. Wat betekent dat er burgers omkomen? Wat betekent dat er kinderen omkomen? Hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijke steun?
Goeie vraag. Vanochtend of gisteravond is ook bekend geworden dat Biden in een telefoongesprek met Netanyahu heeft gezegd van, ga nou zorgen dat je het aantal burgerslachtoffers zo klein mogelijk houdt. Nou, ik vind dat een heel goed signaal richting de Israëli's. Want ook zij moeten zich uiteindelijk wel aan de regels houden voor een gewapend conflict. Anders plaatsen ze zichzelf ook buiten de orde.
Ja.
Maar In dit conflict weten we allemaal dat je een enorm dilemma hebt. Als je Hamas wilt breken en we denken dat dat ergens de politieke doelstelling is, dan heb je een enorm dilemma. Want of je doet het alleen vanuit de lucht, dan moet je echt niet denken dat je collateral damage kunt vermijden. Overigens, dan heb je dus niet burgers als doel, zoals Hamas nu heeft.
Maar het even collateral damage uitleggen, want ja, dat is onze
dat
vakkaal.
Is nevenschade, ja, zeg maar. Hè. Dus je bestrijdt een legitiem doel, maar je weet nooit zeker of er ook burgers zijn. Maar het is niet jouw doel om burgers uit te schakelen. Dat is natuurlijk anders dan wat we nu hebben gezien van Hamas. Of je gaat de Gaza in. En de Gaza in is een enorme risicovolle operatie, waarbij je ook hetzelfde krijgt, want daar wonen ook burgers. Dus ja, hoe weet je precies wie nou jouw vijand is of niet? Want die draagt geen uniform. Daar lopen ook vrouwen en kinderen lopen er allemaal rond. Dus een enorm dilemma wat in zit. Maar we zien, en die parallel die vind ik wel een goeie. Ik zat in de Verenigde Staten in 2002, 2003 na 9-11. In Amerika heeft dat veel meer impact als wat wij in Europa ooit hebben kunnen indenken. Dat heeft echt het denken in Amerika gestuurd. Dit is de 9-11, zei iemand voor Israël. En dat is ook zo. En dan weet je, dan komt er een grote reactie. Het kan bijna niet anders. Niet alleen omdat het bestaan van de staat Israël op het spel staat, maar ook vanwege de gruwelijkheden die er zijn.
Staat het bestaan, de existentie van Israël, staat die op het spel? Nou, zou je dat kunnen zeggen?
Niet in directe zin. Hè. Er is geen dreiging dat het grondgebied van Israël wordt overlopen. Maar in de psyche van de Jood zit natuurlijk veel parallellen tussen de Shoah en de pogroms van vroeger en wat nu gebeurt. Dus het gaat niet zozeer om de staat Israël, maar het gaat om het Jodendom wat weer aangevallen wordt. Zo kijken Joden naar dit conflict. En dan weet je, de reactie die er gaat komen, gaat zodanig zijn dat je als militair een opdracht krijgen om bijvoorbeeld Hamas uit te schakelen. Maar hoe je dat moet doen is echt een grote uitdaging. En dat dilemma, daar is Israël nu mee geconfronteerd. Daar komt nog eens een keer bij. Als je de Gaza binnengaat over de grond, dan moet je heel goed kijken wat gebeurt er achter je. Wat gebeurt er in Zuid-Libanon?
Ja, laten we daar even op inzoomen.
En wat gebeurt er met de Gaza-strook?
Ja, want kijk, het speelveld is ongelooflijk complex. Heeft heel veel historie met elkaar, zal ik ook maar even zeggen. Waarom is het zo belangrijk om, laten we zeggen, om Israël heen te kijken? Want we hebben Hamas besproken. Je hebt Hezbollah in Libanon. In het zuiden heb je Egypte. Saoedi-Arabië speelt een rol. Iran speelt een rol. Ja. Kunnen we daar een beetje duidelijkheid in scheppen? Succes.
Ja, voor zover dat mogelijk is.
We moeten eigenlijk weer de hulp inroepen van Rob de Wijk bij deze.
Ja. Nee, maar ook of het existentieel voor Israël is, als dit conflict groter wordt en Hezbollah zich ermee gaat bemoeien en Syrië zich ermee gaat bemoeien, dan kom je wel in de buurt van een existentiële dreiging voor Israël. Dus het hangt er heel erg vanaf hoe het conflict zich gaat ontwikkelen. Daar spelen de Israëli's zelf ook een rol in. Hoe ga je om met de Gazastrook? Als jij daar nu vol ingaat met grondstrijdkrachten, dan loop je de kans dat er een reactie aan de andere kant oproept. En dat zijn hele moeilijke afwegingen die de Israëli's ook zelf moeten maken. En ja, er zijn toch duidelijk signalen in Israël dat de regering Netanyahu wel wat adviezen en tips van zijn militaire leiding heeft laten liggen. Ik hoop dat ze nu wel naar hun militairen luisteren. Want uiteindelijk kunnen de militairen zeggen wat de consequenties zijn van de besluiten die de politici nemen. En dan kun je het beter aan de voorkant zeggen dan dat je daar achteraf nog over moet praten. Dus kijkend naar de regio zal het er nu heel erg van afhangen wat er gaat gebeuren. In Zuid-Libanon heeft Hezbollah het voor het zeggen. Achter Hezbollah staat Iran. Zo simpel is het gewoon.
Hezbollah is ook een terroristische organisatie. Hè?
Ja.
En maar, Shiïtisch. Hè?
Ja, maar je zag meteen al bij het begin van dit conflict dat er werd gezegd, Iran heeft Hamas geholpen met de planning. Je ziet twee dagen later dat Amerika zegt dat daar geen enkele aanwijzing voor is.
Hamas zei dat overigens zelf, hè? Die zei het overigens zelf, ja, dat ze werden geholpen.
Maar dat heb ik in analyses ook gelezen, omdat het vrij ongeloofwaardig lijkt dat Hamas dit allemaal zelf zou hebben gepland, al deze middelen, of ga ik dan te snel?
Ik heb daar geen inzicht in, dus ik durf daar niks over te zeggen. Maar dat in ieder geval Hamas echt bezig is geweest van, nou, voorlopig even rust uitstralen, net of niks aan de hand is, en langzamerhand toch dit plan tot realiteit krijgen. Dat hebben ze, als je van militaire kant gewoon kijkt, hebben ze dat heel goed gedaan. Maar dus het feit dat Amerika zegt van, nou, wij hebben geen enkele indicatie dat Iran hierbij betrokken was. Laten we dat voor waarheid aannemen. Ik weet niet of het zo is. Maar dat is een signaal wat de Amerikaanse regering afgeeft van laten we het nou niet groter maken dan het is. Want als Iran nu ook bij betrokken wordt, ja, dan moet Amerika waarschijnlijk gaan reageren. En dan is de regering Biden ook niet blij. Want dan moeten ze weer nog meer sancties over Iran afroepen. En dat zou wel eens toe kunnen leiden dat de olieprijzen omhoog gaan. En dan krijgt Biden als een boemerang in zijn nek terug. Zo verweven is de wereld momenteel.
Ook de politiek in de Verenigde Staten. Ik bedoel, de Joodse lobby heeft een enorm grote politieke invloed. Dus Biden kan zich ook niet veroorloven om niets te doen. Alleen, hij moet het met maat doen. Maar als je van buiten naar binnen kijkt, het conflict tussen Soenieten en Shiiten speelt hier een cruciale rol. Hè? Iran, wat Shiitisch is, Saudi-Arabië, wat Soenitisch is. Dat zijn twee landen die eigenlijk aartsvijanden van elkaar zijn. Dat mogen we ook zeggen. Amerika wat heel hard zijn best gedaan om een soort vredesverdrag tussen Saudi-Arabië en Israël te maken. Wat nu even in de koelkast ligt. Weet niet
de
wat
trekkingen het, normaliseren.
De trekkingen normaliseren. Zelfs erkennen. Ja. Het erkennen van de staat Israël door Saudi-Arabië. Dat zou een enorme belangrijke ontwikkeling zijn in het Midden-Oosten. Ja. Misschien heeft dat er ook allemaal mee te maken met wat we nu zien gebeuren. Dus het is echt een probleem met meerdere dimensies. Alleen wat ons zo heeft geschokt als militair, en dan gaan we terug naar het begin. Ja, dat kan allemaal zijn politiek, maar hoe is het mogelijk dat je zo wordt verrast? Hè? Dat je uren nodig hebt als Israëlisch leger om te kunnen reageren wat daar gebeurt. En nu is Israël verenigd. Dat kan niet anders, zou ik zo blijven. Maar er komt een moment dat de regering zich moet verantwoorden wat hier is gebeurd. Dat wil zeggen dat intern Israël je ook nog een hele discussie gaat krijgen over deze oorlog. En de politieke effecten gaan nog heel lang duren. Daar komt bij dat de Arabische wereld is natuurlijk nooit verenigd. Dat denken we, maar dat is niet zo. Die drie fronten oorlog met Hezbollah en de Westbank en Gaza is onwaarschijnlijk. Want in de Gaza, daar is Abbas is daar de president. En die zijn veel gematigder dan Hezbollah of Hamas. Hezbollah is Shiïtisch. Dat is Iran. Dat is weer anders dan Hamas. Dus dat is geen eenheid. Maar Israël is ook geen eenheid. We vergeten wel eens dat de demografie in Israël ook leidt tot veel meer spanningen. Want orthodoxen moeten in dienst, maar ultra-orthodoxen hoeven niet in dienst. Ja. Betalen geen belasting, hoeven niet te vechten. Nu gaan er 300.000 jongens en meiden worden opgeroepen. Daar zitten niet die ultra-orthodoxen bij, die wel steeds meer politieke invloed krijgen. Wat denken we dat op de duur betekent voor de bestuurbaarheid van Israël? Kortom, er zitten een heleboel krachten nu bij elkaar die echt dat conflict ook weer helemaal op de kaart zetten en ook urgent maken. Dus wat dat betreft zijn veldheren nog wel even bezig, denk ik.
Ja, de diplomatieke kanalen over de wereld, die werken nu op volle toeren.
Ja.
Want wat Mart heeft over Saudi-Arabië, maar al eerder hebben de Verenigde Arabische Emiraten en wat was het, Bahrein, dacht ik, hè, hebben al zo'n overeenkomst gesloten met Israël. Dus dat was die eerste stap in dat plan van Biden. En nu was de grote boer of Saudi-Arabië aan de beurt. En
het grootste land in de regio.
Ja, en zo geweldig gaan die lui allemaal niet met elkaar om. En die landen houden elkaar allemaal in de gaten. En aan de achterkant zit er natuurlijk ook gewoon een opzet om te voorkomen dat nog meer Arabische landen gaan normaliseren met Israël. Want dat proces wordt nu volledig verstoord.
Ja.
Dus er zitten allerlei verwevingen, afhankelijkheden zitten er. Laten we kijken maar bijvoorbeeld hoe meneer Poetin reageert.
Ja.
Ja, die voortdurend keurig midden op de wip zat tussen de Arabieren en de Israëli's. En die geniet hier alleen maar van wat er nu aan de hand is. Hoe meer rotzooi in de wereld, hoe beter het hem momenteel uitkomt.
En voor de luisteraars even terug naar het militaire vak. Dit is wel een klassieke situatie. Je hebt namelijk een asymmetrische situatie, noemen we dat. Hè? Je hebt een sterk leger, Israël. En je hebt een leger wat veel zwakker is, of eigenlijk nou zo'n leger is. Hamas. Dus dat verschil noemt een asymmetrie. Het is niet gelijk. Dan dwing je bijna altijd de kleinere partij tot irregulier optreden. Tot verrassend optreden noemen we dat. Ja, dat zie je nu gebeuren. Dan ga je de sterkte van je tegenstander ga je ontwijken. Dat hebben ze gedaan. En zijn zwakte is uitbuit. En waarschijnlijk was het hier een onderschatting van de capaciteiten.
Krijg je hierover een luisteraarsvraag? Sowieso veel luisteraarsvragen ontvangen. Dank daarvoor. Deze is van Maarten Vreeburg. Hij schrijft ons: met de recente westerse ervaringen in Irak en Afghanistan in het achterhoofd, hoe waarschijnlijk is het dat de Israëlische strijdkrachten Hamas definitief kunnen verslaan?
Nou, het gedachtegoed van Hamas gaan ze met militaire operaties echt niet uit de wereld helpen. En uiteindelijk zullen ze Hamas ongetwijfeld een flinke klap toebrengen. Maar ze gaan Hamas niet totaal uitschakelen. Dat is bijna niet doenlijk. Want uiteindelijk verdwijnen er mensen in de bevolking. Er zitten ook Hamas-cellen op andere plekken. En die zullen het dan gewoon overnemen.
You can kill bodies, but not an idea.
Pijnlijke constatering.
Ja, maar de conclusie zou dus moeten zijn dat we uiteindelijk aan een tafel moeten komen. En dat we toch...
Maar die tafel is nu toch verder dan ons?
Ja, die tafel is nu heel ver weg, zeker. Ja. En het is al tientallen jaren geprobeerd, maar het lukt maar niet. Omdat meestal de meest extremen met een grote mond uiteindelijk een blokkade opwerpen.
En dat is natuurlijk het tweede aparte van dit moment. Hè. We hebben het gehad over 50 jaar terug de Yom Kippur-oorlog, maar 30 jaar terug waren de eerste Oslo-akkoorden.
Ja.
Waarop Yitzhak Rabin zei, er gaat geen vrede zijn in het Midden-Oosten zonder de Palestijnen. 30 jaar geleden.
Ja.
De ironie natuurlijk is dat Yitzhak Rabin door zijn eigen mensen is vermoord. Door zijn eigen mensen is vermoord. En sinds die tijd is het niet beter. Dus misschien moeten we een open sollicitatie eruit gooien van willen aan beide kanten een nieuwe Yitzhak Rabin opstaan.
Ja.
Zou wel handig zijn.
Dan is er ook nog de situatie van de gijzelaars. De Hamas militanten hebben mensen meegenomen vanuit Israël.
Een ramp.
Dat wordt ook wel omschreven als een menselijk schild. Want die gijzelaars die zijn nu in Gaza. Waar precies weten we niet. Een luisteraar vraagt daarover via Twitter, X, aan ons. Hoe ga je als militair om met een vijand die zijn bevolking, daar gaat het ook nog om, als levend schild gebruikt? Zien jullie dat ook zo trouwens, dat Hamas dat doet?
Ja, volgens mij doen ze dat. Ze gebruiken ze als levend schild, als onderhandelingsmiddel. En dat is natuurlijk rampzalig. Ik heb zelf maar een paar gijzelingen in mijn leven meegemaakt. En,
maar een paar gijzelingen.
Ja, ja in mijn Libanon-periode. Maar ook uiteindelijk als CDS, toen we een helikopterbemanning in de handen van meneer Gaddafi hebben gehad. Ja, dat is voor die mensen verschrikkelijk, voor die gijzelaars. Het is verschrikkelijk voor de families, de achterban, het thuisfront, hoe je het noemen wilt. Ja. Die in grote angst zitten. En het is ook verschrikkelijk voor uiteindelijk bestuurders die daar beslissingen in moeten nemen.
Mm-hmm. Het lijkt me het engste wat je kan overkomen.
Ja, ja, ja. Dat is goed. Ja, in Libanon heb ik gezien wat het met mijn jongens deed. Ik heb er geen ander woord voor. Je hebt grote angst, je knijpt hem gewoon. Ja.
Ik heb een heel slecht gevoel over de veiligheid van de gegijzelden.
Ja.
Ik denk dat de operatievoering van Israël zich niet of nauwelijks laat beïnvloeden door het feit dat er gijzelden zijn in de Gazastrook. En dat is een hele harde constatering, maar dat is wel de consequentie van deze oorlog. Die qua dimensies, qua verliezen zodanig en zo groot is, dat het politieke doel van Israël veel groter zal zijn, vrees ik, dan het ultieme lot om alle gijzelden terug te krijgen.
Ja, en als je dat dan koppelt aan de wijze hoe Hamas momenteel omgaat in deze gevechten en dit conflict. Ja, die hebben geen enkel respect voor het menselijke individu, het menselijke leven.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vrees ook wel voor deze gijzelaars.
Ja. Ik wil nog even naar een andere luisteraarsvraag die we binnenkregen van Marco Hidding. Dat gaat weer ook over de steun vanuit Nederland voor Israël. Hij schrijft: waarom biedt Nederland onvoorwaardelijke steun aan de Israëlische staat, ondanks de sterke solidariteit die een aanzienlijk deel van onze islamitische gemeenschap voelt met de Palestijnen? Wat vinden jullie eigenlijk zelf van die onvoorwaardelijke steun? Dus dat gaat om de houding van Nederland.
Nou, volgens mij is Rutte heel duidelijk geweest dat de humanitaire hulp aan Palestina gaat gewoon door. Aan de Palestijnen gaat gewoon door. Dat staat min of meer natuurlijk niet helemaal, maar min of meer los van wat Hamas heeft gedaan. Daar hoeft het Palestijnse volk niet onder te lijden. Dus ik vond dat wel een gewogen antwoord. Je ziet dat er iets gebeurt wat wij als mensen eigenlijk niet kennen. Van een ongekende wreedheid. Dat kunnen we al vaststellen. Even los wat we gisteren hebben gezien. Ja, want dat is maar uit één bron. Maar dat een ongekende vreedheid is, dat weten we. Ja, ik vind ook dat je daarop mag reageren door te zeggen, wij staan achter jullie. Maar ik vind het ook heel verstandig om tegelijkertijd te zeggen, ja, maar wij kijken niet het Palestijnse volk hierop aan. Wij kijken Hamas hierop aan. En we blijven dus wel het Palestijnse volk steunen. Vind ik een gewogen antwoord.
Het ligt denk ik ook in het verlengde van de discussie die er ontstond rondom het hijsen van de Israëlische vlag.
Ja, iedere stad heeft zijn eigen afweging mogen maken. Ik zou zeggen, geef een signaal dat je begaan bent met de slachtoffers aan beide kanten.
Ja. Ik las in de Volkskrant de volgende passage. De aanval op Israël is een van de vele conflicten sinds Ruslands invasie van buurland Oekraïne. Het is opnieuw een teken dat de internationale orde en haar spelregels versneld aan het afbrokkelen zijn. Meer dan ooit sinds het einde van de Koude Oorlog kunnen kleine en grote potentaten straffeloos hun conflicten beslechten met geweld. Is dat de situatie waar we in zitten?
Ja, nou ja, als je van bovenaf naar de wereld kijkt, dan zie je dat er met door je oogharen heen, dan zie je dat er echt een verandering van machtsverhoudingen gaande is. En in zo'n veranderingsperiode zie je dat er ook meer ruimte is voor allerlei kleine landen, kleine groeperingen, om ja, ruimte te pakken en hun ding te doen. En dat kan in goede zin zijn, maar dat kan ook in kwaaie zin zijn. Want ja, de grote landen zijn bezig met zichzelf en met die nieuwe machtsverhouding met onder elkaar. En dan is er gewoon meer mogelijkheid voor kleine conflicten.
En daar komt bij, we vergeten wel eens dat de ISAF-missie in Afghanistan was een missie waarbij de VN vroeg aan NAVO om een stabilisatiemissie in Afghanistan uit te voeren. Die eensgezindheid in de Veiligheidsraad, die gaan we niet meer zien. Je ziet hè, dat er zijn duidelijke blokken, Rusland, China, Verenigde Staten. En dat gaat ertoe leiden dat landen kunnen optreden, zolang ze maar onder de rugdekking vallen van een van die grote landen. Want dan zul je nooit publiekelijk worden veroordeeld hebben of de hele wereldorde tegen je krijgen. Daar komt bij dat de BRIC-landen komen op, die zich toch in de BRIC-landen zijn Brazilië, andere grote landen die niet gebonden zijn. Ja, die zoeken ook India bijvoorbeeld, die zoeken ook hun eigen vrijheid en ook hun eigen plek op het wereldtoneel. Dus je wordt niet zomaar in de hoek gezet door de hele wereldgemeenschap als jij bent een slecht land of jij bent een slechte partij. Er zit een heleboel schakering in. En dat geeft dus mensen ook de mogelijkheid om dat uit te buiten, ook met geweld.
Wat betekent de oorlog in Israël voor de oorlog in Oekraïne en voor de westerse steun aan Oekraïne?
Nou, we hadden het voor de podcast al over dat in ieder geval in Moskou iemand nu zich zit te verkneukelen.
We hebben Poetin nog niet gehoord, hè?
Nou, ik begrijp dat vanuit de Russische kant er wel degelijk dubbele signalen zijn gegaan. Want die proberen nog steeds op het midden van die wip te blijven zitten en allebei de partijen tevreden te houden. Maar die vinden het natuurlijk fantastisch dat het Westen wordt afgeleid van de oorlog in Oekraïne. En hij hoopt natuurlijk dat er meer steun naar Israël, dat dat betekent minder steun voor Oekraïne. En Zelensky weet dat donders goed en daarom is hij in de internationale wereld zo enorm bezig om vooral de aandacht op Oekraïne te houden en de steun hun richting op te buigen.
Ja. Nu vroeg me af. Ik zat gisteravond het nieuws te volgen. Ik zie op social media, ja, je hoeft het aan te zetten en je ziet de ellendige beelden vanuit Israël maar voorbij komen. Het laat mij niet echt onberoerd, moet ik zeggen. We hebben het hier elke week over de oorlog in Oekraïne. Nu gebeurt van alles in Israël. Ik ben wel benieuwd. Jullie hebben je portie behoorlijk gehad in jullie leven, zal ik maar zeggen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, ik probeer daar gewoon professioneel naar te kijken. Dat is de rationele kant. Maar ja, als ik dan die beelden zie, dan besef ik dat ik af en toe zit ik gewoon weer terug in Libanon. En dat komt gewoon spontaan op. Want daar hebben we ook wel dingen gezien en meegemaakt. Dus dan komt toch de herinnering en de emotie komt dan wel weer boven.
Ja, dat is duidelijk. Kijk, je hebt een professioneel vakmanschap en je weet, ik moet nu ergens mijn koppen bijhouden, want als ik nu fouten maak, gaat dat consequenties hebben voor mensen. Nou, is dat hier niet zo, maar ze zijn wel opgeleid in operatie. Je moet gewoon de koppen bijhouden. Maar ik was uitgenodigd door mijn nichtje om zondagavond in Amstelveen te zijn bij een bijeenkomst voor Joodse en Israëlische organisaties om te herdenken wat daar gebeurde. En wat mij opviel daar was de ontzetting en het verdriet. Maar eigenlijk natuurlijk haat naar Hamas, maar niet naar het Palestijnse volk. Iedereen heeft er wel het idee dat Hamas is iets anders dan het Palestijnse volk. En op den duur met deze mate van geweld kunnen met z'n allen niet doorgaan. En ik denk dat dat de les is. En om terug te keren naar het begin van deze uitzending. Dat betekent dus ook, de Amerikanen zeggen het zo mooi. Als je oorlog wilt voorkomen, dan moet je je voorbereiden op oorlog. En daar past echt wel een fundamentele sterke defensiebegroting bij in dit land. Want de wereld is heel onrustig. We leven 80 jaar in vrede. Dankzij een aantal grote mensen na de oorlog. Een Adenauer, een Schuman, een Monet die over hun schaduw sprongen en zeggen wij moeten elkaar de hand reiken. Zolang het niet zo is, dan moeten we heel goed zorgen dat we ook een veilige wereld onze kinderen en kleinkinderen kunnen doorgeven. En dat heeft een prijs.
Laten we nog even vooruitkijken. Volgende week praten we natuurlijk weer verder. Nou, laten we eerst even Oekraïne. Waar letten jullie op?
Ik blijf zeggen, Robotine. Mm-hmm. En de fluïde situatie daar. Hè. We hebben gewoon allemaal het gevoel, hè, intuïtie, maar een beetje gestolde ervaring, dat daar echt een beslissing aan staat te komen. Alleen we weten niet wat. Dat kan zijn dat het fluïde blijft, dat is optie 1. Het kan ook zijn dat het plotseling een van beide kanten opgaat, omdat een van de partijen gewoon klaar is. Het niet meer trekt, fysiek en mentaal.
Ja, eens. Maar ik blijf wel de hele frontlinie blijf ik volgen. Want de Russen drukken ook aan de noordelijke kant. En daar moeten de Oekraïners uiteindelijk wel in staat zijn om dat tegen te houden. Want anders dan krijg je aan twee kanten heel veel beweging opeens aan het front.
Ja. Israël heeft 300.000 reservisten opgeroepen. Wat verwachten jullie dat er met hen gebeurt in de komende dagen?
Nou, ik denk dat Israël nu inmiddels een besluit is genomen wat ze met de Gazastrook gaat doen. Ik vrees dat het een heel hard optreden van Israël gaat worden. Dat zit eigenlijk wel in de lijn van hoe ze vroeger hebben opgetreden, maar ook de lijn van de regering Netanyahu, die toch met vrij extreme mensen in de regering zit. Die altijd een voorstander zijn geweest van het hard aanpakken en het beveiligen van de kolonisten en dergelijke. Dus en ik verwacht echt wel dat er een stevig optreden komt. En ik denk dat ze gewoon over de grond de Gazastrook ingaan.
Ja, er staan natuurlijk alle ogen zijn erop gericht. Ik denk dat ze tijd nodig hebben om die troepen voor te bereiden. Om daar binnen te gaan. Logistiek optoppen. Eenheden nog even fine-tunen. Puntjes op i zetten qua training. Ondertussen gaat het luchtwapen gewoon door. Daar zullen ook wel diplomatieke inspanningen zijn achter schermen die wij niet zien om te kijken tot een oplossing. Als dat niet lukt, en die kans is zeer groot, denk ik dat Israël gericht in delen van de Gaza gaat optreden. En ik bedoel gericht, niet de hele Gaza. Heeft twee redenen. A, het is bijna onmogelijk om dat militair te doen. Dan heb je heel veel mensen nodig. En het tweede is, ze moeten ook altijd achterom kijken. Wat gebeurt er met Hezbollah?
En wat gebeurt er met die ruim 2 miljoen Palestijnen die daar wonen?
Precies.
En wat denken jullie van Hamas? Ik bedoel, de verrassingsaanval is geweest. De gruweldaden, nou, die zijn gepleegd. Zij hebben natuurlijk geen militair doel om Israël in te nemen. Dat gaat even niet lukken.
Nee, maar we zullen zien hoe Hamas in andere regio's, waar ze wel onder El Fatah zitten of onder Hezbollah zitten, hoe ze daar gaan reageren als de Israëli's Gaza gaan binnenvallen. Hmm. Uiteindelijk zullen ze weerstand bieden in de Gazastrook, maar tegen de overmacht van de Israëli's kunnen ze niet op.
Kijk, wat Israël wil is een nieuwe intifada voorkomen. En de vraag is of dat lukt.
Ja, kortom, genoeg om over door te praten volgende week. Dit was Veldheren voor nu. Mijn naam is Jos de Groot. Ik maak deze podcast met Peter van Um en Marts de Kuif. Wil je een vraag stellen aan de Veldheren over Oekraïne of over wat er in Israël gebeurt? Mail ons dan veldheren@kortimedia.nl. Dat is CORTI Media. Of stuur je vraag in via X of Instagram. We praten nog even verder bij Veldheren Extra, waar we meer vragen van luisteraars beantwoorden. Bijvoorbeeld van iemand die een vraag instuurt via X, Twitter. Hij schrijft, mochten de gevechten zich verplaatsen in Gaza, heeft Hamas daarop ingespeeld? Zo ja, hoe zouden ze dat militair kunnen benutten? Ben je benieuwd wat Mart en Peter daarover te zeggen hebben? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl/veldheren. Hopelijk zien we je daar. Heel graag, tot volgende week.